Action luidt de noodklok bij de overheid. De financiering van het hoger onderwijs moet anders. We praten erover met bestuursvoorzitter Anka Mulder.
En de nieuwe dorpskern van Usselo is klaar. Dat was al een tijdje zo. Maar gisteren werd die officieel gevierd en wij waren daarbij.
Gepensioneerd melkveehouder Johan Veene-Klaas schreef een boek in en over het Twents. Hij is de gast in, hoe kan het ook anders, het Twents kwartierken.
En we blikken vooruit naar het drama FC Twente Ajax. Aankomend weekend hoofdtrainer Jozef Oosting heeft daar wel zo'n idee over.
Lokaal Almelo Samen dan tot slot gelooft niet in het warmtenet als alternatief voor gas in Almelo. Wat dan wel, hè?
En het is natuurlijk vrijdag 12 april. Het is de laatste 1Twente vandaag van deze week. Ah.
Maar er komt nog wel een uurtje aan, hoor. Hou je vast.
Ja,
1Twente vandaag.
Nederlandse hogescholen, waaronder Saxion, luiden de noodklok. De manier waarop ze nu gefinancierd worden moet anders. Anders, buiten de Randstad blijft de brede welvaart in de regio's, dus ook Twente, niet behouden.
Ja, de scholen hebben een advies overhandigd aan demissionair onderwijsminister Dijkgraaf en aan de fractievoorzitter en onderwijswoordvoerders in de Eerste en de Tweede Kamer. We praten erover met Saxion bestuursvoorzitter Anka Mulder. Anka, goedemiddag. We kunnen Anka nog niet horen. Dan ga ik heel even een noodband instarten. Dan gaan we Anka even bellen.
Ja, ik zie. Ik heb beeld. We zien
Anka. We hebben beeld. Horen we inmiddels Anka Mulder ook al? Toch even een check?
Ik heb niet de indruk, Niels.
Nog niet. Nee. Nou, moment. Kom zo weer terug. We zijn er weer. We hebben Anka Mulder inmiddels aan de lijn. Anka Mulder, goedemiddag, bestuursvoorzitter van Saxion.
Goedemiddag, Niels.
Ja, we gaan zo bespreken wat er eigenlijk aan de hand is, hè, en welke verbetervoorstellen jullie als hogescholen doen. Maar begrijpen dat je zelf nog in Den Haag bent?
Nee hoor, ik ben inmiddels weer thuis.
Oh, toch wel weer. Ja. Vandaag in Den Haag geweest?
Dat klopt inderdaad, ja.
Over dit onderwerp ook?
Nee, dat ging over iets anders. Dus er zijn altijd verschillende dingen te doen in Den Haag. En deze keer ging het over iets anders.
Ja. Goed, maandag dan vergadert de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. En jullie hebben een advies aan hen gegeven, eigenlijk in aanloop naar die vergadering. Wat staat er dan eigenlijk op de agenda bij de Tweede Kamer?
Nou, deze keer maandag staan er heel veel onderwijspunten op de agenda. Dus één grote verzameling van belangrijke punten. Mm-hmm. Maar voor ons een moment om ook een punt aan te snijden waar we ons zorgen over maken. En zal ik er iets over zeggen?
Nou ja, goed, jullie zeggen eigenlijk in een notendop de brede welvaart in de regio, dus ook in Twente, komt eigenlijk onder druk te staan als hogescholen niet op een andere manier gefinancierd gaan worden. Ja. Dat is best een heftige inzet, zeg maar. En we vroegen ons eigenlijk af, hoe hangen die twee dan eigenlijk samen? De welvaart en de financiering van hogescholen.
Ja, nou, waar wij om vragen is om aandacht voor alle hogescholen in Nederland. En, want op onze hogescholen studeren zo'n 461.000 studenten. En die hebben gewoon recht op goed onderwijs. Bovendien helpen wij het bedrijfsleven, het MKB, maar ook zorginstellingen en gemeenten met innovatie, met ons praktijkgerichte onderzoek. En wat je nu ziet is dat onder druk komt te staan. En de reden daarvoor is dat hogescholen de komende jaren steeds wat minder studenten zullen hebben. En de manier waarop we worden gefinancierd, dus onze bekostiging, die is eigenlijk voor 80% afhankelijk van hoeveel studenten je hebt. Dus een beetje minder studenten dat je hebt, dat hakt erin, meteen in je begroting. En dan kan je zeggen van, nou ja, hoe erg is dat? Je ziet dat het in alle regio's in Nederland gaat gebeuren, maar ook bij ons. En met name dus in regio's die aan de grens liggen, die zien die effecten het eerste. En wat dat betekent is dat, omdat je eigenlijk op efficiëntie wordt en op grote opleidingen veel studenten wordt gefinancierd, dat betekent dat kleine opleidingen het eerste onder druk staan. En wij zijn een hogeschool voor onze regio, dus je kunt je voorstellen dat wij ook veel technische opleidingen hebben. En dat zijn met name die kleine technische opleidingen waar ik me veel zorgen over maak.
Ja, dus als ik het probeer in mijn eigen woorden kort samen te vatten, als je geld krijgt op basis van je leerlingenaantal en je woont of je hogeschool staat in een regio waarin het aantal mensen mogelijkerwijs minder wordt en daardoor krijg je minder geld, dan moet je keuzes gaan maken als hogeschool en dan vallen de kleinere opleidingen als eerst af. En dat zijn nou juist die opleidingen in onze regio waar we mensen voor nodig hebben.
Absoluut, ja. Het zijn, allereerst moet je dus gefinancierd op studentenaantallen. Dus hoe groter je opleiding, des te beter blijkbaar.
Ja.
En een tweede is dat er ook inderdaad niet wordt gekeken naar het type opleidingen dat je hebt. En bij ons, nou, je kunt je voorstellen dat technische opleidingen bij ons belangrijk zijn. Ook voor het bedrijfsleven. En dat zijn natuurlijk ook meteen de duurste opleidingen.
Ik begrijp overigens dat dat bij de universiteit anders is, bijvoorbeeld hier in Twente.
Ja, nou, niet alleen in Twente. Universiteiten worden op een andere manier gefinancierd. En hun financiering is veel stabieler. Dus je hebt heel veel structurele kosten. En universiteiten worden gemiddeld voor 50% stabiel gefinancierd.
Ja.
En dat zouden wij ook heel graag willen voor het HBO. Dat lijkt ons een uitstekende oplossing. Want dan kunnen we ook aan onze leerlingen die voor ons willen kiezen, of aan de studenten die bij ons studeren, of het bedrijfsleven dat met ons wil samenwerken, kunnen we veel meer stabiliteit voor de toekomst garanderen.
Waarom is dat op dit moment eigenlijk niet het geval? Waarom zit daar een verschil in?
Ja, dat is een hele goede vraag. Maar ik denk, om eerlijk te zijn, vaak krijg ik dan het antwoord dat historisch bepaald is. Mm-hmm. En dat betekent dus eigenlijk dat we het niet meer zo goed kunnen achterhalen.
Dat is gewoon zo. Ja.
Ja, het is gewoon zo, ja, inderdaad. Ja, toevallig.
Ja, maar goed, wat zijn dan de redenen om, wat eigenlijk de hoofdoplossing die jullie gewoon zien is, geef nou een grotere laag stabiel geld aan die hogescholen. Ik kan me voorstellen dat een van de problemen is, ja, dat kost dan meer geld bijvoorbeeld. Wat hoor je in Den Haag terug?
Ja, nou ja, dat zal inderdaad zo zijn. Het is trouwens niet het enige verzoek dat wij hebben. Dus wij willen inderdaad dat onze financiering stabieler wordt. Een tweede is dat we ook willen dat het onderzoek dat wij doen, dat hele praktische onderzoek, hè, innovatie met het MKB, dat wordt betaald. En er is een derde wens die we hebben, en dat is, wij weten gewoon, HBO en trouwens ook MBO zijn hartstikke belangrijk voor een regio. In elke regio van Nederland zit een hogeschool of een ROC. En die zijn superbelangrijk voor de arbeidsmarkt en voor de innovatie. En we willen ook dat die rol die we hebben in de regio, dat die in de wet wordt opgenomen. Dat gewoon hartstikke belangrijk is. Dus dat zijn de drie punten die wij
vragen. Wat zou dat betekenen praktisch, dat het in de wet wordt opgenomen?
Nou, dat in de wet komt te staan dat wat het belang is van een hogeschool en een ROC voor de economie, of ook voor de economie van een regio.
Ja, ja, en dat daar ook de juiste keuzes bij worden gemaakt. Maar ik hoor wel een hogeschoolbestuurder die eigenlijk voelt dat ze een beetje op glad ijs staat. Altijd maar weer moet zorgen dat er ergens geld vandaan komt, of voor onderzoek, of om de kleinere opleidingen in de benen te houden.
Ja, nou, dat klopt ook wel, Niels. Het is, ik vind echt dat het 2 voor 12 is. Ik werk nu, ben nu 6 jaar bestuursvoorzitter van Saxion. En ik vraag er ook al 6 jaar aandacht voor. Omdat we dit natuurlijk al langer zien aankomen. Mm-hmm. En nu zie je dat er verschillende politieke partijen zijn die er ook in hun verkiezingsprogramma's aandacht voor hebben gevraagd. Hè, voor het belang van regio's. En dat je ook voorzieningen, doodnormale voorzieningen zoals onderwijs in de lucht moet houden in alle regio's in Nederland. Dus ik hoop ook dat de komende maanden dat we dit nu eindelijk gaan regelen. Ja.
Ernst?
Ja, er komen allerlei vragen bij mij op. Maar op zich de logica van, als het demografisch zo is dat we gewoon minder kinderen hebben om op te leiden, is het niet zo heel vreemd dat je zegt, ja, dan hebben we ook wat minder geld voor nodig. Die logica lijkt me bijna ijzer.
Nou, daar ben ik het ook mee eens. Het is altijd zo dat als je een aantal klassen minder hebt, dan heb je ook minder docenten. En dat scheelt geld. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar waar het misgaat is als je zegt van nou, een belangrijke opleiding zoals civiele techniek of elektrotechniek. Ja, weet je, 20 studenten vinden we gewoon niet, dat is, vinden we niet belangrijk genoeg. Dus schaf dat maar af. En als wij in bepaalde regio's worden gedwongen om dat soort hele belangrijke opleidingen te schrappen, dan krijg je een vicieuze cirkel. Maar want dan denken leerlingen in Twente of in Friesland of in Limburg, nou, hier hebben we deze opleidingen niet, dus moeten we naar andere delen van het land. Ja, en dan krijg je echt een vicieuze cirkel. Ja.
Het klinkt ook een klein beetje, want is het dan een spagaat waar die hogescholen, en misschien geldt het ook voor ROC's, dat weet ik eigenlijk niet, maar waar jullie in zitten. Het is toch voor een deel, heb je ook keuzes, toch? Hoe je zelf je geld inzet in bepaalde opleidingsrichtingen. Maar is, ja, die keuze, dat klopt, is dat dan een onmogelijke keuze om te zeggen van, nou ja, wij stoppen toch geld in een opleiding waar wat minder leerlingen instromen? Dat kan toch een keuze zijn?
Ja, maar dat hebben we ook al decennia gedaan. Ja. En dat heet eigenlijk kruisfinanciering. Hè, dat je krijgt inderdaad een bedrag van de overheid. En voor een deel mag je ook zelf bepalen hoe je dat inzet. Dus we hebben onze dure opleidingen in de techniek. Natuurlijk krijgen die bij ons meer geld, want die kosten gewoon meer. Die hebben ook labvoorzieningen nodig. Mm-hmm. Maar je kunt je ook voorstellen dat er ook een grens bereikt. Want ook studenten die in de grotere opleidingen zitten in het economisch domein, die hebben ook recht op goed onderwijs. En tenslotte, ja, ik denk dat mensen dat ook wel hebben gelezen in de krant. De UT en Saxion en de ROC van Twente zijn ook aan het bezuinigen. Dus hoe ver wij nog, de mate waarin wij nog kunnen bijleggen, ja, die grenzen zijn echt wel bereikt.
Ja, ja. Spek dus, is van de botten. Ja, spek is van de botten, dat is wat ik je hoor zeggen.
Mm-hmm, ja.
Tot slot nog een korte vraag. In Den Haag, welke meningen? Want maandag staat dit dus op de agenda. Jullie hebben dat advies gegeven aan de mensen die daarover gaan in ons land. Wat is eigenlijk ongeveer de mening tot nu toe hierover?
Nou, ik vind dat het heel spannend wordt. Ik heb er hoop op dat het nu echt wordt geluisterd. Ik hoop echt dat men dat gaat doen, want het is superbelangrijk. En ik denk dat als er nu niet iets verandert, dat we de komende 1, 2, 3 jaar stappen moeten gaan nemen waar we ongelooflijk veel spijt van gaan krijgen in Nederland. Dus ja, ik zei het al een aantal keren, het is 2 voor 12. We moeten nu echt aan de bak.
Duidelijk. Dank voor de uitleg, Saxion bestuursvoorzitter Anka Mulder hoorde je. Dankjewel, Anka.
Graag gedaan.
En succes.
Ja, zometeen. Melkveehouder in Rusten schreef een boek met gedichten en verhalen in het Twents. En hij schuift zometeen aan bij het Twents kwartier.
Ja. 120.
Ben benieuwd.
120 vandaag.
We blijven nieuwsgierig, Niels. Ja. De afgelopen jaren stond Usselo bekend als dat dorp waar je doorheen rijdt als je over de N18 van Enschede naar Haaksbergen gaat, of natuurlijk andersom. Sinds die weg inmiddels is afgeschaald en verkeer via de nieuwe N18 gaat, is er weer ruimte voor een levendig dorpscentrum. Bewoners zijn ermee aan de slag gegaan onder de naam Dorpskern Usselo. En gistermiddag werd dat project officieel klaarverklaard.
Hoe zag het hiervoor uit? Kun je een korte beschrijving geven?
Eigenlijk een beetje een doorgaande weg met een heel doodsplein waar niets gebeurde. Er stonden wat auto's op, dit was een beetje gravel. En dat was het dan ongeveer. En nu, wat je nu ziet is een levendigheid tot en met. In de zomer is het terras zit daar helemaal vol, hè? Het ijsterras en zo. En dat is gewoon veel meer reuring is eigenlijk gekomen in het dorp zelf.
We waren eigenlijk echt een doorrijdorp. Dus mensen die waren passant, zeg maar. En nu is het dorp zo gemaakt dat je eigenlijk niet door Usselo heen kan. En dat je eigenlijk genoodzaakt bent om te stoppen. Om hier een lekker ijsje te halen of een lunchje te pakken.
Usselo dreigt toch een beetje te vergeten te worden. En nu is het eigenlijk weer een prominente plek. Hè? Een voorbeeld is een beetje ook Lonneker. Hè? Wat ook een heel leuk centrum heeft. Hè? En wat ook een doorrijdorp is geweest. En dat zie je nu ook hier veel meer ontstaan. En ik moet zeggen, het is eigenlijk wel boven verwachting hoeveel mensen hier toch zo in het weekend en of overdag komen met een mooi weer.
Nou, het is nu een jaar klaar. Echt klaar is het nadat de beplanting is aangelegd, zeg maar. Dus dat was in het najaar. Ze zijn echt een half jaar, heeft het dorp hier echt wel plat gelegen. Daar hebben de bewoners ook echt wel hinder van ondervonden. Maar ja, het moet eerst slechter worden voordat het beter wordt. En dat is zo'n beetje... 3 jaar geleden zijn ze ermee begonnen. En ze hebben al met al wel een jaar eraan gewerkt.
En wat voor reacties hebben jullie ontvangen van mensen uit de omgeving... of mensen die langskomen om een ijsje te eten bijvoorbeeld?
Het is een proces waarin je in zit. Dus in het begin, we hebben heel veel presentaties ook gehouden... om mensen mee te nemen in dit traject. Echt mensen aan de hand genomen van, nou, dit zijn de plannen... dit wil de gemeente, dit wil de eigenaar. We hebben het laten zien op plaatjes. Alleen nu het uiteindelijk is uitgevoerd, zijn mensen echt wel verbaasd... en hadden ze nooit verwacht dat het zo mooi zou worden.
En niet alleen vanuit de omgeving, maar ook vanuit Enschede zelf... is natuurlijk een positieve reactie. Want één, u heeft als goed is een beloning gekregen, toch?
Ja, ik werd verrast door een Enschedese gouden speld.
In zo'n proces heb je altijd een aanjager nodig. Dat moet iemand zijn die continu denkt van, oh, dit zit vast, dat, hey, die moet erbij. Nou, dat is Miranda ten voet uit geweest. Echt waar, compliment.
Ik kan me wel voorstellen dat je daar blij mee bent. Als je Usseloer bent, ik weet niet of mensen daar ooit nog hadden gedroomd... dat het ooit gewoon echt een dorp zou worden, maar...
Ja, voor mij hadden ze er gewoon helemaal een klinker weg van maken, joh. Prachtig, die kinderkopjes, ja. Kasseien.
Dat je Wim Sonneveld als dat. Vanzelf hoort zingen hier.
Maar goed, dit is ook mooi, hè? Ja, ja.
We zijn overigens ook als podcast te vinden via alle bekende platforms. Je vindt hele uitzendingen, ook elke dag 1 item uitgelicht daar.
Yes, en zometeen gaan we alsnog naar Twents Kwartier. Maar we gaan eerst even wat anders doen. Adrie komt met klotsende oksels binnen. Die laten we even rustig landen. Ja, ja, ja. Wij gaan eerst even naar iets anders.
Zeker. Ja.
1 Twente vandaag.
Want FC Twente staat zondag in Amsterdam tegenover Ajax. De club die zowel sportief als zakelijk behoorlijk aan het kwakkelen is, zou je kunnen zeggen. Hoe kijkt FC Twente hoofdtrainer Jozef Oosting aan tegen die wedstrijd? Dat vroegen wij aan hem.
Jozef, de derde plek die komt wel heel erg dichtbij na afgelopen zaterdag, of niet?
Nou ja, zeker. Als je ziet de wedstrijden die nog komen gaan, dat is 5. En je staat op plek 3, ja, dan gaan we daar natuurlijk vol voor. Want op het moment dat je dat, tenminste als je dat nu nog staat, ja, dan wil je hem ook doortrekken. En dan komt hij dichtbij. Alleen vanzelfsprekend is het niet, want ik wil altijd wel... realistisch blijven. Er zijn wel 5 wedstrijden en er zijn nog een aantal punten in te verdienen. Dus wat dat betreft, we moeten scherp zijn en alert. En dan, we gaan natuurlijk 100% daarvoor. 100%.
Was je opgelucht afgelopen zaterdag na de rode kaart voor Good? De wedstrijd staat aardig op slot volgens mij, of niet?
Ja, nou ja. Of opgelucht. Ja, weet je, ik vond en vind dat Fortuna, die kon echt een goede verdedigende organisatie neerzetten. En dat was heel stug. En we kwamen daar, waren wel heel veel de bal, maar... We hebben weinig kansen gecreëerd. Ja, en ik zou liegen als ik zeg van zo'n rode kaart, dat helpt ons natuurlijk zeker. En dan zie je ook op een gegeven moment dat we dan heel veel kansen nog bij elkaar kunnen spelen. Maar soms heb je een beetje het geluk nodig en dat hadden we afgelopen zaterdag. En dan rolt er wel een goede overwinning uit in die zin van niet groot spelen tegen een taaie tegenstander. Maar wel dik verdiend gewonnen gezien. Als ik zie hoe vaak we de bal hebben en in de ploeg hielden. Hoeveel kansen we hebben gecreëerd. Dus wat dat betreft was dat prima. Dus dan telt het resultaat.
En was het inbrengen van de wissels ook een nieuwe impuls voor de ploeg?
Ja. Goed, uiteindelijk, jij hebt natuurlijk altijd je hebt een startformatie. En een gedurende de wedstrijd van welke kant gaat het op. In dit geval vonden wij het nodig om de wissels te plaatsen. Met name de offensieve wissels. Omdat daar natuurlijk ook veel ruimte lag. En dan heb je dus ook spelers nodig die individueel een man... vrij en uit kunnen spelen. Die bracht de elan, die bracht dus creativiteit en dynamiek. Dus nogmaals, zo kijk ik ook naar een wedstrijd. En ik snap nogmaals dat bepaalde mensen willen dat bepaalde mensen gaan spelen. Maar ja, je hebt te maken met een startformatie en een eindformatie.
En dan kan een wissel soms inderdaad nieuwe impulsen geven. Hoe heb je de ploeg voor deze week klaargestoomd? Niet willen verliezen in Amsterdam of vol voor de 3 punten gaan? Want Ajax hangt natuurlijk in de touwen.
Ja, dat is... Ja, die zijn onvoorspelbaar, hè? Ik zal wel heel... Het zal wel heel raar zijn dat ik zeg van... Nou, we gaan daar voor een punt natuurlijk toe. Je gaat daar naartoe voor het maximale haalbare. En dat is 3 punten. Ook gezien noemen we onze ambitie wat we willen. Dus wat dat betreft is dat hetgeen van waar we naartoe gaan is voor de 3 punten. Alleen nogmaals, dat is heel makkelijk gezegd dan gedaan. Maar we moeten wel voortborduren op hetgeen van wat we met name uit bij Heerenveen hebben laten zien. Hoe goed we aan de bal waren en ook met name in het verdedigen hoe we met elkaar konden verdedigen. Dus die lijn die wil ik wel graag terugzien bij Ajax.
Als je daar een paar kansen krijgt in het begin en de arena die begint te joelen en te fluiten en alles, dan liggen er natuurlijk wel echt kansen voor Twente om het ook af te maken.
Ja, nou, zeker. Maar aan de andere kant ga ik ervan uit dat de supporters van Ajax, dat ze ook Ajax supporteren, neem ik aan, in deze fase. Dus wat dat betreft, ik wil graag naar onze ploeg kijken en ik wil graag dat wij de manier van voetballen, van hoe we het hele jaar hebben gevoetbald, dat wil ik graag zondag zien.
Er werd deze week nog wel geopperd in de pers om Unafar eens een keer te proberen vanaf 10 of van links. Is hij klaar voor basis?
Jazeker is hij klaar voor basis. Anders zit hij niet bij de slag.
Hij is ook fit, bedoel ik, topfit. Oh, hij is wedstrijdfit om 90 minuten te spelen.
Nou ja, weet je, dat denken we wel, ja. Zeker. En er zijn altijd, nogmaals, ik snap dat die vragen er zijn. Alleen ja, soms kun je maar 11 opstellen, hè.
Ja, dat is het probleem van een trainer, dat klopt.
Ik zou wel heel graag al mijn spelers willen laten opstellen. Maar goed, uiteindelijk, nee, even alle gekken op een stokje. Maar nee, tuurlijk, hij kan starten, hij is fit. Hij zit bij de selectie en hij kan zijn waarde tonen. En het is aan hem op het moment dat hij invalt. En zoals afgelopen zaterdag valt hij goed in. En heeft hij dus zijn meerwaarde. Nou, en nu is het aan hem om dat vast te houden.
Dat lijkt me ook het moeilijkste voor een trainer om, als je zeg maar 17, 18 gelijkwaardige spelers hebt voor diverse plekken, om dat te managen elke week, dat lijkt me ontzettend moeilijk.
Nee, zeker. Maar dat is ook het moeilijkste wat er is. En iedereen heeft zijn voorkeur. Allemaal. De een zegt Pietje, de ander zegt Jantje. Maar uiteindelijk heb ik gezegd, wat ik al vaker tegen jou gezegd, ik probeer me daar altijd van af te sluiten. Ik werk met de mannen, tenminste samen met mijn staf. Wat stoppen ze erin? Wat is het beste koppel? Wat is het beste team? Hoe verloopt een wedstrijd? Dus er zijn zoveel vragen wie daar achter vandaan komen. Van waarom je met iemand start en waarom je met iemand eindigt. Maar goed, dat is ook mooi. Want ik snap de supporters ook wel dat die vragen er zijn. En dat vind ik prima.
Dat moet ook, ja. Hoe is het met de fitheid van de groep? Jullie moeten nog 2 trainingen. Zometeen volgens mij nog een training en morgen nog. Afsluitende. Is iedereen fit behalve Boerdoe?
Boerdoe niet. Gijs Smal is een vraagteken. In ieder geval, dat geldt voor Flap. Al een geruime tijd. En dat geldt voor Mees Hilgers. Dus dat zijn de vraagtekens. Maar goed, dan heb ik gezegd, we hebben training. We hebben morgen nog een training. En we moeten kijken van hoe fit de mannen zijn. Of ze kunnen starten, of ze eindigen.
Op de terugweg mag gewoon het feestje vieren. Definitief 3 zondag.
Nou ja, daar gaan we voor. En dat hopen we. En aan de andere kant hopen. Maar nogmaals, we gaan ervoor.
Dankjewel en succes.
Alsjeblieft.
Ja, dat tot zover. Jozef Oosting over die wedstrijd tegen Ajax. Aankomende zondag, geloof ik uit mijn hoofd, om 16:45 in de arena. Ja, toch altijd spannend, hè? Ajax uit.
Nauwelijks meer op dit moment, helaas. Was het maar spannend.
Laat ze niet horen, die Amsterdammers.
Ja,
ze komen toch niet hier naartoe, dus wat maakt het, hè? Zo is het ook alweer.
Een mooie streektafel, vind ik mooi. Twentskwartierken.
Vloeiend over in het Twentskwartierken op deze manier, hè? Ze komt toch niet hier, hè? Of wel, Arie?
Nee, dat weet je nooit. Als ze over de IJssel bent, dan is het verloren zaak.
Ja, dan is
ben je een beetje bijgekomen, of niet?
Ik wacht.
Ja. Ja, je hebt steeds wel een rode kleur.
Ja, het kan. Het is zelfs van even hoe Twente moet komen, is nog een hele race om hier te komen. Dus het was droog op de weg.
Ja, Ernstke ligt dan wel weer op het randje wat dat betreft. Ja. Aan de schede.
Huh? Het hek van Twente.
Ja, zo is het maar net. Adrie Hemmink is Beyoncé. Ik ga wel proberen om een beetje Betty en Twente te doen of zo. Maar wie hebt Twente kwartier? Wie leert Twente 12 van hoe en cultuur en zo? En dan hebben we dat in Twente quiz. Nou, dat komt allemaal straks. En weer mijn gast. En daar hangt die quiz dan weer een beetje aan vast en zo. Maar eerst een vorige week.
Ja, vorige week. Nou, ik kijk even op het scherm, want ik weet het niet. Oh, glintpol. Mm-hmm. Ik denk dat Johan dat wel weet. Glintpol, ja. Dat was een weidepaal. Dus als je de weide af wil zetten, dan doe je met paal. Dat kan ook met een rikpol winnen trouwens. Allereerst, dat was oorspronkelijk.
Mm-hmm.
En het dadenwoord, stilowenpol. Dat was illegaal over de grens gaan. Dus het was smokkelen. Ja.
Mooi, vind ik het mooi.
Ja, dat kun je in de lucht kun je dat heel veel doen. Hè? Dat is mooi. Koffie en zo in Geneve.
Ja, ja.
Voezel.
En nou nog een woord van de week?
Ja, dat hou ook. En dat was dullig en dat is onnozel.
Die kennen de meeste mensen wel.
Ja.
Klinkt ook bijna niet, als Twents voor mij, dullig. Gewoon, ik dacht gewoon, dat is gewoon Nederlands, dullig.
Nee,
maar het is echt Twents.
Het is Twents. Ja.
Nou, het lijkt een beetje op zullig en dat komt alweer in de buurt natuurlijk.
Dat is ook alweer zo. Wie hebt de vonden gasten met hem voor het vonden, voor dit wensrekening? Hij is gepensioneerd melkveehouder, maar zit zeker niet stil. Rasechte tukker Johan Veneklaas schreef een bundel met meer dan 40 gedichten en verhalen, volledig in het plat, in het Twents dus. Verhalen over bijvoorbeeld jong zijn, ouder worden en norberschap, maar ook aanwijzingen en uitleg over het dialect. Johan, goedemiddag. Of moet ik zeggen, mooi.
Mooi, ja, mooi is plat.
Mooi is plat. En zo is je boek ook getiteld, hè?
Ja.
Je hebt hem meegenomen. Ik hoor jou nog. Ik kijk even. Volgens mij hoor ik jou nog niet goed. Maar dit is het boekje.
Ja, dit is het boek.
Kunnen wij die microfoon heel even naar Johan schuiven? Dan gaan we het even op deze manier doen. En dan zou ik de regie willen vragen om even de draadloze microfoon te brengen, als dat even kan.
Ja, pruts maar niet met die microfoon, Johan.
Nee, dat gaan we gewoon zo doen.
Dat wel.
Maar goed. Kiki Gadri of Mangza? Juist, gezellig.
Johan, jij dacht van, ik hang er overal aan de wilgen en ik trek de pen uit de kast of zo?
Ja, de pen heb ik al heel lang uit de kast, dus dat heb ik altijd wel een beetje door.
Oh ja.
En overal heb ik nog helemaal aan de wilgen hangen, maar ik heb nog wel mangs aan het kooltjes. Maar noem het weer je hoofd dan niet meer.
Maar de een beetje verschuiving, je hebt iets minder overal.
Ja, ik heb veel meer vrije tijd.
Maar je gaf aan die pen, dat doe ik al een tijdje. Je bent van jongs af aan?
Ja, jongs af aan. Tot mijn 20e, tot mijn 18e echt niet. Ik was altijd een beetje actief bij de PGO, de Plattelandsjongerengemeenschap Overijssel. En daar werd van alles gestimuleerd om te doen. En er was ook vormingswerkers waren daar en die vonden dat we ook wat aan cultuur moesten doen. Dus we werden cabaretwedstrijden, revue eerst, later cabaretwedstrijden georganiseerd. En we hadden een groepje in Almelo, dat heette Tuk, hebben we ons later genoemd. En die waren behoorlijk ambitieus. Eén leraar is naar Eindhoven gegaan, uiteindelijk een andere was leraar in Almelo. Maar het waren boerenzoons. En we hebben nog meer gedaan met de cabaretten zelf in Delft. Dus we werden even. Herman Vingers won dat jaar. Of nee, die won niet. Die kreeg de publieksprijs. Maar wij waren goed deelgenomen.
Jullie waren een goede tweede.
Ik ben Parproden. Ik ben niet Hollands Proden.
Je moet doen wat je wilt. Maar.
Ja, zo is het. Maar dat geert eigenlijk.
Maar jullie hadden Vinkers als
nou, niet als ideaal. Dat ken wie nauwelijks niet. Het was de Dansen Wabi de Koordenaar. Er was een volksdansvereniging in Almelo de Dansen Wa. Dus heel veel mensen kenden hem. Ik had hem ook wel eens. Hij was helemaal midwest toen ze heel lang speelden. En toen zat hij in de bus voor mij met het accordeon. En wie moet spelen? En toen dacht ik, toen hij pakte het accordeon en ze gingen het te spelen. Ik denk, nou, dit is voor Middellanders wie. Maar toen was het nog niet bekend. Toen studeerde nog in Groningen. En toen daar was hij bij de corner. Genoeg over Herman Vinkers. Geweldige man. Toen moeten we met begonnen. En daar ben ik eigenlijk al een beetje blind door. Dus met de voordracht met de cameraur. En dan later dan bedrijfsleven. Bij Ormet nummer de directeur van Baasnum afscheid. En bij de Vion nummer erin afscheid. En de veearts stopte ermee. En dan mocht ik graag zo'n gedichtje voordragen. Dus ook ben niet echt zo geschikt voor. Maar ik mocht altijd, kon niet worden.
Maar je zegt geweldige vent, Vinkers. En dat heeft iets te maken. Daar lees ik een soort trots op die achtergrond. Op die cultuur.
Ja,
op die taal.
Ja.
Maar dat heb jij ook. Als ik jou erover zie praten, dan volgens mij stop je niet meer.
Nou, weet ik niet meer. Ik ben niet zo'n proza.
Nou, is dat zo?
Maar Herman Vinkers, die heeft die humor en dat heb ik dan niet. Maar ik kan mijn gedichten streamen. Maar toen ben ik een beetje mee begonnen in die Jordan. Toen ben ik een beetje mee begonnen op de liggen. En dat vind ik leuk om te doen. En dan heb ik Les Jordan, ik ben voorbij geleden lid van een kring van het Twentse Sproken, van Ali Tervier. En het bestuur. En dan kreeg je de bordbrief. En toen las ik een gedicht. En ik denk, ik kan ook wel eens mooi insturen.
Dat kan ik beter, dacht je.
Nou, soms wel een beetje. Maar het is toch geweldige dingen. En mensen hebben ook dat oude dialect nog. En dat heb ik helaas niet meer. Ik ben natuurlijk waar dialect grootbracht. Maar niet met opa's en oma's in de buurt. En zoals Gerrit Kraai en Ben Wolpert, die hebben nog echt die oude Saksische weuren. En waar je aan de grens ook meer tegenkomt.
Maar jij niet, want?
Nee, heb ik niet zo. Want ja, die toch niet met opa's en oma's. Het is bij het metkrieg. En we zitten kort in de stad aan, in Almelo aan. Ja. Dus er zit er heel gauw Almeloze weuren in. Niet Almeloze weuren, maar toch waar Enschede en Almelo Hengelo protsen minder dialect. Ja. Daarna heb je naar Riesen gehoord, aan de westkant.
Ja. Die verrekte steden ook.
Ja, nou ja, daar is niks mis mee. Maar aan de andere kant, aan de grens, is natuurlijk echt Duits. De protsen bino Duits. Daar heb ik wel een gedicht over. En dat is dus. En daar heb ik het al bediend door. En dan moet je het bordbrief leveren. En dan haakt ze een stuk of 100. En dan dus, wat zocht hij een beetje bij elkaar past. En wat een beetje nu nog speelt. Of herkenbaar is nu nog.
En die heb ik een beuken van gemaakt.
Mooi man. Ja. Hey, het boekje, ja, Niels, valt er rustig in als je denkt van ik wil heel graag wat vragen of toevoegen. Maar ik ben wel benieuwd, want dit is een soort verzameling van de afgelopen, schat even je leeftijd, de afgelopen 25 jaar.
Die eerste heb ik 50 jaar geleden gemaakt.
15?
50 jaar geleden. 50. Toen ik 20 was. Ik ben 70. Dus toen ik die eerste maakte. En er stoten we een paar van die. Daar gaat het dan over. Een Suriname ligt in de zon en lekker leuk doet. En dan komt er een directeur uit het westen.
Maar toen was je een jonge man van 20?
Ja, dat is wel jong, hè, 20. Toch?
Nou, dat vind ik best wel jong, ja. Ik zie die poëtische ziel voor me in dat weiland in Bornebroek. Ja. Die over de velden met nevels en witte wieven. Moet ik me dat er een beetje bij voorstellen? Zo'n
poëtische ziel? Geen witte wieven,
Nee,
het is gewoon volk. Het is gewoon omstandigheden. We leven gewoon in Twente. Maar wie praat... Ik ben natuurlijk groot toespreekt niet plat. En in die tijd ken ik dus geen woord Hollands. Ja, normaal Oomse plattelanders uit Oomse tantes. En dan moet je op school nog Hollands leren. En dat heb ik dus wel geleerd op school. En later met die cabaret... Toen het dan niet Hollands deed, dan deed je echt je best om een beetje goed te praten. En probeer je soms een beetje met een Hollandse dialect, met een Hollandse tongval. Met natuurlijk geen money. Nee. Maar toen deed je echt best, maar ik praat plat en ik kan heel goed Hollands. Dus ik deel wat iets Hollands vraagt, dan doe ik daar mee. En anders doe ik zin.
Ja, we gaan het gewoon in Twents proberen. Maar je hebt ook in het boek, want het zijn niet alleen maar gedichten in het boek, toch? Er zijn ook uitleg zitten.
Twee vooral. Nou, uitleg ook een beetje, ja. Nee,
we hebben een klein fotootje van een stukje okay. Wat er ook in staat.
Ja.
Wat zien we hier?
Nou, die heb ik zelf geschreven. Er is een boek in Twente, dat is heel bekend. Twents, hoe schreef je dat? Hoe schreef je dat? Dat is belangrijk, hij schrijft. En dan heb ik ook enorm met een puzzel geweest. En iedereen is het er ook niet over eens. Wanneer in Riesen praat als in het Vienne...
Er moet een serieuze taalstrijd
dat is een gedoe. Ja. Anne van der Meijden heeft over de richting aan gegeven. Herman Vinkers geeft er nog wat richting aan. Maar het bleef lastig. En ik ben ook wel een beetje egoïst, want ik doe nog met komma in. Dus modden en lopen, dat doe ik allemaal met komma in. Maar men vindt echt dat hij lopen moet doen. Maar hij lopen leest, dan leest een westeling lopen. En dus dit lopen. Lopen en kieken en werken.
Je hebt je punt gemaakt.
Maar goed, en hier
staat. Doe ik dus een beetje uitleg geven hoe je het uitspreekt. Want uit een burger dat boekje leest. Dus niet Twents, hoe schrijf je dat, maar Twents, hoe spreek je het uit? En dan heb ik een beetje dingen achterzet hoe je het dan zo. Ik kan niet lezen van hier hoe Niels.
Bijvoorbeeld, als dat goed Twents is. De A van Zere Batte. Spreek je uit als de U van biljartkeu. Dus ik doe het al niet goed. Ja. De U van zere buiten. Is
butte,
het dan?
Ja. De U van zere buiten. Spreek je uit als de biljartkeu. Dat is de U. En daar heb ik nog weer verschil in. Want de mensen van de officiële taal dus niet. Die zegt dan de U en de U door ze allemaal met omlood. Maar ik door de U. De tweede, wat steeds hoor.
Dus de van pruttel.
Van pruttel. Dat is een U. Pruttel. En butte, dat is U. Butte. Dus dat heb ik doordoen met omlood en dat andere doe ik met een dakje. Maar dus ben je geleerd niet over eens hoe je dat moet.
Maar dus als wij een gedicht uit dat boekje hier verlezen, bijvoorbeeld waar u bij bent, dan geef ik ook wel een kijken van of je dat wel goed doet. Of de uitspraak wel goed is.
Ja, mensen die het wel geïnteresseerd bent, je kunt dan even kijken van hoe moet je dat uitspreken.
Misschien kun je er eentje uitlichten. Dan hebben we een beetje idee van wat er zoal in steekt.
Ik heb hier een heel lang onze enge curie, maar dat is een heel lang.
Ja, misschien eentje die wat baatbaar is, ik weet niet. Ik heb we hebben wel tiet. Het is ook maar net als je ons een beetje de bialde met het gedicht.
Riemendichten. Kijk, ik heb alles gemaakt op Riemendicht. Dat ik een gedichtje ook maakt. Riemendichten, dat is eigenlijk hetzelfde. Je een gedicht maakt aan Riemie, een rijmje. Maar je dicht ook. Het dekt dus een grap over maakt. Dat heb ik geprobeerd. Ik weet niet of Hansje Brinker kent. Ken je het verhaal van Hansje Brinker? Dat is een Amerikaans verhaal van een jongetje in Nederland die de vinger in de dijk. Want de dijk stond doorbreken.
Aan Hansje Brinker danken wij Nederland.
Dat is een Amerikaans verhaal. Het heeft een verhaal over gemaakt. En ik koop Joosje van de Vondel. Joosje van de Vondel was de dichter van Nederland. Hansje Brinker en Joosje van de Vondel, je leuk woon Hollandse dijk. Er was door een dik siepen water, Hansje, die zacht geliek. Hij zag het gevoel en stak ze biet zijn doem in het gat. De dijk bleef dicht en dreug, alleen zijn doem werd nat. Een doem in dijk, dat kan ik niet riemen, zei Joost. Het is geen gezicht. Het riemt dan misschien niet, zei Hans, maar het dicht.
Ja, ik vind het leuk. Het smaakt voor mij wel naar meer. Maar misschien kunnen we straks nog eentje krijgen. Maar goed, Johan, heel even. Want je bent blijkbaar dichter al je leven lang. Hè, 50 jaar lang. Maar je bent in je werkende leven gewoon ook melkveehouder geweest. Zet je in voor Stichting Agrarisch Erfgoed. Ik vroeg me af, wat is
ja,
dat überhaupt?
Ja, de bikkelfeur zit ervan. Ja.
Wat is dat?
Ja, dat is een heel verhaal. Er was in 1952 is er een film gemaakt over de Lamboersbank. De Lamboersbank was een meelfabriek in Almelo. Dat was aan de Oude Haven, toen de haven nog bestond. En dat was een meelfabriek. En dat bestond toen 50 jaar in 1952. Dus dat was 1902 was dat opgericht. En toen hebben ze een jubileum gevierd. En toen hebben ze een cameraman ingehuurd. Die heeft toen die film... Een film gemaakt van in de fabriek, buiten de fabriek, bij allerlei afhaalpunten. Ik met die pleidooi. Allerlei afhaalpunten in Twente wordt het ook op kunnen halen. Nee, dat was vooral in het oostelijk Twente, waar alles katholiek was. Toen had nog die enorme verzuiling. In Almelo was alles algemeen. En dan had je in het westen, Riesen en Erten, was alles christelijk voor grondslag. En in Oosten was alles katholiek. Maar een katholiek noemt geen mel van een christelijke. Nee, en een christelijke niet van een katholiek. Dat was toen zo erg. Dus ook goede old iets, denk ik dan. Maar goed, er was ook, had ook zie je leuke kanten. En er is een film van gemaakt toen. En die film leed verstoffen. Hij was 100 keer vertoond bij allerlei gelegenheden van die Lamboersbank, van die meelfabriek. Maar die leed versloffen. En toen heb ze een bestuur opgericht en die heeft die oude film weer plakt en weer begroot gemaakt. En daar heb ze eerst een video van gemaakt. En met geluid, dat was een stom film. Heb ze geluid onderzet en zang van de koren naar de ronde. En op TVO's kun je nog wel fragmenten tegenkomen. Mm-hmm. Op YouTube ook. En die hebben ze opgeknapt, hebben ze er 2000 van verkocht. Maar toen hadden ze dat werk gedaan. Toen hebben ze nog heel lang archiefmateriaal van 20 agrarische verenigingen, allemaal 20. Die hebben ze, dat kun je niet voorstellen, een fokvereniging, een melkfabriek. En zelfs een boerenvoetbalvereniging en een boerengymnastiekvereniging en een boeren. Alles optieboeren, maar alles algemeen in Almelo. Dus ik woon in Bonnebroek, maar ging niet naar Bonnebroek. Daar was katholiek. Dat deed toen niet. Hoor. Mijn dochters waren hier, maar toen nog niet. En toen hebben ze nog heel veel onderbracht bij het historisch archief in Zwolle. Voor het materiaal. En toen heb wie later een site gemaakt. Maar wie was nog niet wel mond. Kwam niet bestuur. En we zijn wat moeder dat dan nog. En toen een site maakte. Toen hebben allerlei leun. Die toen Joaf 70 waren. Die nog wat konden vertellen. Oh, ja, die begint iets van 1902 niet. Maar wel van 1950. Hmm. Die overal een stukjes riemen. En dat staat op die site van Stichting Agrarisch Erfgoed.
Maar daar giet hem boerenvoetbal. Of wat?
Ja,
of,
nou, dat was gewoon de boerenvoetbalclub. Die speelde tegen...
Ja, maar dat was gewoon normaal voetbal. Speelt door boeren.
Ja, hij speelde tegen Laap en tegen Heracles en tegen Sportclub Almelo. En waar hij allemaal... PH en noem ze allemaal op.
Dat was niet het criterium, maar dat was gewoon... Kom je van de boerderie, dan word je opstelt.
Heeft uw vader al speelde?
Ik denk dat hij meer op de bank heeft zet, nog niet.
Oh. Nou, dat weet ik toch weer niet.
Dat weet ik wel, maar dit was een bank. Maar ja, van de Rabobank.
Ja, van de bank.
Maar die stichting, die giet erom... dat een beetje bewaard, dat materiaal.
Ja, nou, die stichting besteedt en dan denk je, wat kun je nog doen? Dus dat heel nog door, naar de site maken. En nu willen we eigenlijk niet goed over het. Maar laatst was er weer een project in Almelo om alle waterputten weer te verbeteren. Die waterputten die waren vaak alle waterput vuurthoes. Vroeger had ieder hoes, een oud hoes, haar vuurthoes, een waterput. Want fietsen bestonden nog niet. Nee. En waterinstallaties. Dus die waterputten die zaten vaak onder een groot betoondeksel, maar die bent er allemaal nog wel in. Er bent vaak bij te masteren. Die de drone stort. En van het erfgoed Almelo, dat is een Almeloze vereniging, die heeft gezegd van god, moet die waterpunt nemen of hier opknappen. En daar hebben we jongen donatie verdoen. Dus die waterpunten binnen allemaal weer zichtbaar. Dus we willen een ringboom de grond. Met een mooiste is dat er ook een dingboom komt. Ja. Zo'n hevige, of een draaiding.
Zo'n dakkie met een draaiding
en
een remmen.
Ook, maar meestal
waar komt jouw liefde voor dat Twentse erfgoed vandaan?
Ja,
ik kan ook
ik
zeggen
heb heel
joh.
Veel bestuurtjes vroeger van de Ormet, het van alles en nog wat.
Volgens mij ben je er nogal druk, Maat. Je bent er druk.
Ja,
maar,
nou, ik heb dat nog wat. Maar die vereniging is een beetje slapend, Tomke. En dan doe ik nog Roggemeen met de oogstgroep, met de zicht. Dat heb ik ook geleerd later nog hier. Dat heb ik natuurlijk nooit gedaan vroeger. Maar. Dus dat soort historische dingen. Ja, het is jammer dat Fleurne hier, Ali. Vind je?
Ja,
uit Vleurngeert vinden we jammer. Dus.
Maar ik ben ook nog niet agrariër af, heb je net gehoord. Want de grootmelkveehouderij is eraf, maar je hebt nog wel wat...
Ik heb een beetje jongveer nog in het laad, ik nog. Ik heb nog dus een beetje, ik verbouw het maïs, tarwe en appel. En ik heb
maar is dat
nog,
gewoon voor hobby?
Ja, een beetje hobby. Je moet wat met de grond doen. Je verdient er ook wel iets aan.
Ja.
Het zit allemaal wel iets zelden ertussen.
Ja.
Het is van €500 de bunder of zo. Maar in ieder geval, het tarwe heeft bij mij laatste jaar niks op. Ja, dan. Ja, maar dan moet je ook weer heel veel belasting en dan moet je weer allerlei dingen. Het is op toch niet zo geweldig in landbouw. Maar dat ga ik nog helemaal niet over hebben.
Nee, nou ja, ik, volgens mij is het een mooi bruggetje. Wij moeten een paar nieuwe woorden doen, ja, Adrie. Wat vind je hiervan? En dan moet Johan met doen?
Ja, dat
moet
ik met
doen. Dat lijkt me ook.
Ik denk dat ze wel weten, maar ik weet het niet zeker. Nou, het eerste woord, of het is een zinnetje.
Maar misschien heel even, Johan, jij weet hoe het gaat?
Ja, ik heb het
ja, nee, oké. Okay. Johan weet hoe het gaat.
Dan ah, Johan begint dat wel.
Ja, die weet dat wel.
Ja, de luisteraar misschien niet, hè. We hebben gewoon een quiz. Het is een quiz. Drie Twentse woorden, eigenlijk vier stiekem. En drie Nederlandse betekenissen per woord. Eentje is goed.
ABC'tje, hè.
Aan ons om te raden welke.
Nou, het eerste woord is, of het eerste zinnetje is... het werk is eraf. Is dat nou A, de man heeft promotie gemaakt... Hij gaat niet meer werken. B, het is een trage gast. Van, nou, die schiet ook echt absoluut niet op. Of hij is met pensioen gegaan. Wat is dit? Het werk is eraf.
Ja, kan alle drie zijn. Nou nee, promotie maken is niet. Daar geloof ik niks van. De A streep ik weg. Niels, ik weet wat jij doet, maar dat doe ik. Ik ga voor hij is met pensioen. Ik denk het werk is eraf. Het is klaar. We hebben het wel laat.
Ja, dat klinkt voor mij ook het meest voor de hand liggend. Een trage gast.
Het kan ook, hè? Is het wel leuker.
Het werk is eraf. Het doet niet meer. Hij werkt niet meer. Ja, ik weet het niet. Ik zou ook zeggen hij is met pensioen. Maar ik vind het ook wel leuk om het spannend te houden. Dus ik ga een trage gast invullen. Ja, nee. Johan?
Ja, ik denk trage gast. Maar dan heb ik het toch een kleine... Ja, dat moet al iets maar zeggen. meestal is dat iemand die dit werkt heeft. Maar meestal dan een handicap kreeg. Heeft met bier of met... Of iets anders. En als het werk is getroffen. Ik zie, zo werkt het een beetje.
Oké, nou... ja, het is wel spannend wat, op deze manier. Want ja, ik heb toch de echte Twente spreker naar mijn zijde. Adrie, zeg maar.
Ja, ik moet dan toch wel ernstig geven. Want zoals ik het in het woordenboek van Goitsen heb gevonden... is hij is met pensioen gegaan. Het werk is eraf. Het kan ook... Zonder het ook een oetleng van hij is gehandicapt misschien, maar een trage gast.
Ja, gehandicapt, maar het wordt vaak gezegd, het werk is trof. Dan heeft vroeger altijd gehoord kunnen, maar hij kan niet meer. Want ja. Ik denk dat dat nog beter is dan wat Goitsen. Want Goitsen is ook een vrees, hè?
Ja, dat is
goed.
Lekker dit.
Hey, pas op, we willen geen
Goitsen. Het werk is erop, kan ook weer, maar dan is dan niet echt een trage gast. Is iemand den geen zin erin heeft.
Dat is niet.
En daarom is het, het is ook, hier is met... Althans, heb ik Furnius met pensioen gewoon. Maar
goed,
we hebben een nieuwe ronde.
Het werk is erop. We schrijven op, hij is met pensioen of hij werkt niet meer. Dat is het ongeveer.
Ja.
Op welke manier dan ook.
Of hij niet werkt niet meer.
Nee. Adrie, woord 2.
Oké. Okay. Een koe steekt terug. Wat is dat? Is dat de koe wil niet eten? Of drinken? De koe geeft geen melk meer? Of de koe is heel mager? Droog in het schin van schaal.
Koe steekt terug.
Ja,
koe wil niet eten, koe geeft geen melk of koe is mager.
Ja.
Die steekt terug. dat liep niet aan. Koe geeft geen melk.
Ja, dat is het meest van de hand liggen natuurlijk. Dus dat zou ik ook gezegd hebben. Maar dat ga jij zeggen, Niels.
Of koe heeft al een tijdje niet Bella gezien. Of zo. Zoiets.
Ja, maar die variant staat er niet tussen.
Bent heeft Bella niet gezien.
Het kan natuurlijk zijn dat hij daarom depressief is en niet wil eten. Ja. Kan natuurlijk. maar als jij voorbij gaat, ik vind dreug, droog, zo'n droog, dreug lijf. Dan ga ik voor de koe is mager, om het een beetje spannend te houden. Ja.
Hey, Johan, vergeet je microfoon niet. Wat, of ga je, weet je dit?
Dit is van die appel ja. Daar snap je wel.
Nou, je mag de antwoord ook geven.
Ja, ik beheer dat. Maar dat heeft iets mee te maken dat de bol niet meer zo is. Als een koe 2 jaar geleden de bol heeft gezien en heeft kalfd en dan geeft melk. Ja, zo is het bij de mensen ook. Ja. De mensen ook. Maar dan op een gegeven moment drukt erop. Kijk, en als er nooit geen bol meer komt op, dan hoort het op. Dan wordt er geen koe teruggestoken. Dan komt er geen melk meer.
Maar Harry, dit klopt.
Ja, dit klopt. Okay, nou. Koe geeft geen melk. Ja.
Koe steekt terug, koe geeft geen melk. Ja. Dan weet je dat ook. Woord 3?
Het woord 3 is grootnis. Mm-hmm. En is dat nou A, een groet? Ja, van groeten. Is dat B, hoogmoed? Of is dat C, een karpot, een grote nis?
Ja. Ik weet niet wat dat met het onderwerp te maken heeft.
Nou, ik vind
een grote niks. Ga weg, Adrie. Dat gelooft geen mens.
Tuurlijk wel. Jawel.
Ernst vult in antwoord C, carport, bij deze.
Nee. Ik had er ook onderscoer van kunnen maken. Maar ja, ik bedoel, daar waar je de hooi droog zet, onder de, hè, bij de Niendeur.
Dat klinkt al een stuk aannemelijker. Maar carport geloof ik niks van. Ik grootnis. Ja, iemand die leidt aan grootnis, dat is hoogmoed. Ja, dat is hoogmoed.
Ja?
Ja, ik ga voor B.
Dat lijkt mij ook. Gaan we dit gewoon gebroederlijk doen, Johan? Ja, voor jou ook?
We sluiten een pact.
Ja?
We sluiten een pact. Tegen de carport. Ja, we sluiten een pact.
Nou, mijn beste jongens.
Ja?
Oh, jullie hebben al ingevuld?
Zeg maar, 3, 2...
Nee, het is echt A, het is goed van grootte.
Dat meen je niet.
Ja, want als je zegt grootnis betekent het vriendelijke goed. Ja. In Twents is dat grootnis.
Hoogachtend?
Ja, hoogachtend.
Nou zeg je in Twents grootnis.
Grootnis.
Kom maar, en dan je naam.
Ja.
Wat leuk.
Dus ik had gewoon voor de vorm had ik hier toch gewoon tegenin moeten gaan.
Ja, had je moeten doen.
Ja,
nee.
Maar ik had gelijk, het was geen carport.
Nee, het was geen carport. Maar ik wist gisteren dan om 11:30 niet meer wat ik ervan moest maken. Dus ik dacht, laat het dan maar een carport van maken. Grootnis, komt op mijn oren.
Goed. De grootnis aan de Lustra of de kieker die nu nog de bier is. Die heeft nog één woord te gaan en daarmee ging Charlotte de straat op.
Goedendag, daar zijn we weer met een nieuw Twents woord van de week. Met deze week het woord jaarbreur. Is het antwoord A, getuige van een huwelijk? Antwoord B, een ja-knikker? Of antwoord C, een tweelingbroer? Laten we het de mensen op straat vragen.
Komt u uit de buurt toevallig?
Ja.
U kunt alvast wel een beetje Twents, denk ik.
Jazeker, waar.
Ja? We hebben een Twents woord van de week. Daar gaan we iedere week de straat mee op om te kijken of de mensen hier een beetje Twents kunnen. Jaarbreur is het Twents woord.
Ik denk tweelingbroer. Ik denk dat een ja-knikker.
U denkt ja-knikker. Wat denkt u?
Ik denk A, getuige huwelijk.
Ik denk A.
Ja, tweelingbroer.
Ik dacht iets van ja-broer.
Ja, dat zou ik ook denken inderdaad. Maar ik heb echt geen idee. Dan zou je eerder voor C gaan, maar...
Voor tweelingbroer?
Ik denk C.
Tweelingbroer?
Ja.
En waarom?
Omdat breur denk ik dat het broer betekent.
Ik zou zeggen getuige huwelijk.
Oké. Okay. En u?
Ja, dat kan alle kanten.
Ja, ik zit te denken ja-broer. Breur is broer. Ja, ik zou C zeggen, inderdaad.
Ik denk C.
Een ja-knikker.
Een ja-knikker? Bent u daar zeker van?
Ik denk het wel, jaarbreur.
Ja, weet ik niet. Ingeving.
Ik gok eens, eerlijk gezegd.
Oké. Okay.
Dus.
Ja is ja. Dus ja-knikker. Nee, ik ga voor B.
Ja, jaarbreur. Ja, jaarbreur. Ja, jouw broer, neem ik aan dat betekent.
Daarom tweelingbroer.
Ja, toch? Of niet?
Ja, u mag het zeggen.
Ik antwoord? Zeg ja.
Oké.
Okay. Ja is ja.
Oké. Okay.
Dus dan denk ik B.
Het Twents woord, ja broer. Ik ben benieuwd of jullie in de studio weten wat het betekent.
Ik niet.
Ja broer. Nee, het klinkt voor mij als een ja-knikker. Ja. Dat is het eerste wat ik zou denken.
Ja broer. Ja, maar die broer die zit me dwars.
Oh ja?
Ja, dat is iets relationeels. En een ja-knikker is gewoon een object. Daar heb ik geen band mee verder. Hè? En die broer veronderstelt een band. Dus ik denk getuige huwelijk of tweelingbroer.
Ja.
Maar die joh snap ik dan weer niet bij tweelingen. Die snap ik wel weer bij het huwelijk, maar ik denk dat is te gemakkelijk. Nou ja, dus... Dat viel kaartwoord. Ja, dat was heel duidelijk.
Wat ga je doen ergens?
Ja, ik ga toch voor getuige huwelijk.
Dan ga ik voor ja-knikker. Mijn eerste ingeving. En Johan de Veneklaas nog altijd bij ons. Ja, Johan gaat ook voor ja knikken. Ja. Dat stelt mij enigszins gerust. Maar we hebben maar eentje die het antwoord gaat geven. En dat is de vrouw die je net ook zag. Charlotte, die stelde ons ook de vraag. Komt ze?
Het Twentse woord, jaarbreur, betekent ja knikken. Tot volgende week.
Yes. Voelt toch goed, Ernst. Het voelt toch goed. Ja, ja.
Ik ben blij dat jij gelukkig bent.
Ja, precies. We gaan de Twents kwartier kunnen afronden. Niet voordat we bedanken Johan Veneklaas. Ik geef je het boekje terug, Johan. Mooi.
Maar heel even boekje te kopen overal, waar, wat, wat kost het?
Ja, boekjes te koop bij Broekhuis, Almelo, Hengelo, Enschede, Oldenzaal.
En hoeveel? Quanta Costa in Nederland?
17,95. En in Bornbroek bij de Buurtsuper. Er zijn er al heel veel verkocht. En bij Primera, Holten en Neveral. Ja. En ik wil A3 erin aanbieden. Ik heb Ali van de Veer erin aanbieden. Ik heb Anna Gerding erin aanbieden. En nu heb ik A3. Oh, dus de triple A.
Ah, oké. Okay.
Triple A, alsjeblieft.
Hartstikke
goed.
Oh, taal.
Ja, dat doe ik
alsjeblieft.
Hoor. Dank.
Dan moet je ook even netjes dankjewel zeggen.
Oh, zeg ik dank. Ja, ja, dank. Ja,
dank.
Heel mooi.
Ja, een beetje opvoeden, bedoel
ik. Nee, ik kwam er wel uit, Ernst. Maar het was in de Twents, vandaar dat ik niet verstond waarschijnlijk.
Oh, dat kan.
Ja. Goed, dankjewel. Johan Veeniklaas was bij ons. Adrie, tot volgende week. En wij gaan door. Dank jullie wel.
1 Twente vandaag.
Bij Lokaal Almelo Samen zijn ze geschokt, omdat ze denken dat hun stad gebruikt dreigt te worden voor een omstreden warmtenet. Een warmtenet dat meerdere steden in Twente in de toekomst van energie moet voorzien als alternatief voor gas.
Ja, maar de lokale partij vreest dat Almelo aan de laatste mem komt te liggen. We hebben het net over boeren gehad. Dan hebben we dit verhaal natuurlijk ook. Als de samenwerking tussen Twents en Kogas op termijn 100.000 woningen van energie moet gaan voorzien. Bovendien twijfelt de partij aan de duurzaamheidsclaim van Twents. Aan de telefoon hebben fractieondersteuners Stef Kleiner-Staarman van Lokaal Almelo Samen. Kortaf, yes. Las, goedemiddag.
Goedemiddag.
Hey, je bent er inderdaad. Twents en Kogas gaan in de stedelijke, nou ja, in stedelijk Twente 100.000 woningen verwarmen met warmtenet. Maar jullie voelen helemaal niks voor zo'n warmtenet in Almelo. Wat, waarom niet?
Nou, de eerste, het kost enorm veel geld. Terwijl niet heel Almelo ermee bediend wordt. En daarnaast hebben ze niet de meest duurzame oplossing die er te bedenken valt. Zeker in de huidige tijd.
Niet de meest duurzame oplossing, zeg je, zeker in de huidige tijd.
Ja.
Dat het geld kost, dat lijkt me evident. Die hele warmtetransitie kost per definitie geld, volgens mij, toch? Wat je ook gaat doen.
Precies.
Ja, dus dat.
En waarom zou je dat geld dan steken in iets wat niet duurzaam is? Dat is wat wij dan erbij denken.
Oké, dus het bezwaar is eigenlijk dat niet zo duurzaam zou zijn. Waarom is het niet zo duurzaam, volgens jullie?
Nou, wij vinden het verbranding van hout of afval, dat brengt nog steeds best wel veel uitstoot. Terwijl we willen juist, Nederland wil juist die warm energietransitie, juist zodat we een duurzame energienetwerk hebben. En dan lijkt het ons, ja, het verbranden van afval en verbranden van hout, maar niet de oplossing voor een duurzaam, schoon, ja, energienetwerk.
Ja, dat is wel goed om even uit te leggen kort, hè. Een warmtenet is een soort buizenstelsel onder de grond waar water doorheen loopt en dat water wordt verwarmd met de warmte die de afvalverbranding bij Twents eigenlijk oplevert. Nou, en dat water komt dan uiteindelijk via in onze huizen terecht waar we dan uiteindelijk de verwarming mee zouden aandoen, bijvoorbeeld als alternatief.
Ware techneut, Niels.
Ja, ik weet het inmiddels een beetje. Ja. Ja.
Hey, maar ik vraag me wel af, want die Twents is van die 14 Twentse gemeentes waar Almelo ook onderdeel van uitmaakt. Die hebben aandelen toch in Twents? Dat is zoveel jaar geleden. Wat zeg je?
In Kogas bedoel je? Of?
Nee, Twents. De afvalverbrander. Afval hebben we, dat gaat voorlopig nog even verbrand worden. Wat moeten we dan met het afval? En wat moeten we dan met die afvalverwerker die we hier in Twente hebben?
Nou, dan zegt afvalverbranden aan zich, kijk, uiteindelijk heb je dus stroom nodig en ga je dus afval, heel veel afval nodig hebben. En als je natuurlijk heel veel stroom nodig hebt en je hebt niet genoeg afval, dan ga je uiteindelijk afval importeren. Bijvoorbeeld wat ook al vaker gedaan is in Nederland nu. Mm-hmm. Om aan je energie te komen. En wij denken, ja, waarom zou je nog meer afval gaan importeren voor je enorm veel stroom op te wekken, terwijl er schonere oplossingen zijn om stroom op te wekken.
Zoals? Wat stellen jullie dan voor? Want uiteindelijk, Nederland moet van het gas af, hè? Dat is geen vraag.
Wij kijken dan bijvoorbeeld om voor niet de hele gasaansluiting te vervangen. Dan bijvoorbeeld waterstof. Dat zie je bijvoorbeeld in Lochem. Zie je bijvoorbeeld, daar is dan een wijk volledig op waterstof. Ja. En ook ergens in Groningen heb je dat nu al. En dan zijn we in Nederland dus steeds meer aan het experimenteren met waterstof. Dat is bijvoorbeeld een oplossing.
Ja.
Maar ook het zonnepanelen op daken, zoals we bijvoorbeeld op Indiëterrein in Almelo hebben. Mm-hmm. Dat levert al best wat stroom op. En daarnaast nog een kleinere andere energieopwekker. Dat, ja, voor de meeste huishoudens is dat echt wel voldoende.
Dit gaat vooral om warmte, hè? Warmtenet. De stroomvoorziening. Ja, Nederland staat natuurlijk al erg onder druk als het gaat om de hoeveelheid zonnepanelen, windmolens, hoe het net daarmee om kan gaan. En om de warmtevoorziening te doen, zou dan zo'n warmtenet een oplossing zijn.
Was de vraag?
Nou ja, de vraag is eigenlijk, want je hebt het nu over stroomvoorziening, maar warmtenet gaat vooral over warmte. Wat is je alternatief daarvoor?
Kijk in ieder geval niet naar. Gewoon kijken meer naar wat levert nou echt schonere energie op. Mm. Een schonere warmte op, beter gezegd. En niet naar iets wat toch al redelijk bekend staat als dat er veel CO2 uitstoot. Dat zag je ook toen bijvoorbeeld veel meer afval geïmporteerd werd uit Rome voor een Nederlands warmtenet. Mm-hmm. En dan zag je dat het echt gevaarlijk is voor het milieu om massaal afval te gaan importeren. Om maar aan onze warmtevraag te voldoen.
Ja.
En kijk dan juist naar nieuwere oplossingen in plaats van naar oudere oplossingen die we vroeger hebben gebruikt. Maar
zijn ze niet te nieuw? Zijn ze niet te nieuw? Want de vraag is een beetje, kijk, waterstof, wat je dan toch vaak terughoort, is van ja, mooie techniek, maar we kennen het eigenlijk nog niet genoeg om het op die grote schaal uit te rollen. Ik hoor jou Lochem zeggen, maar is Almelo in staat om dat op tijd, want daar gaat het natuurlijk een beetje om, hè? Er zit een bepaalde tijdsdruk achter.
Maar dit is bijvoorbeeld ook Almelo pas 2030. Dus het is ook al nog 6 jaar dat dit duurt.
Oh ja, maar dat is
voor dit warmtenet. Dus alleen maar dit warmtenet, ja. Waarbij ja. Nog lang niet heel Almelo voorzien wordt. Want het gaat om 25.000 huishoudens in het kooggasverzorgingsgebied, waar Almelo één van de gemeenten is. Mm-hmm. Dus als we uitgaan van een paar duizend huishoudens die hiermee dan van warmte worden voorzien. Ja. Maar dat is ook pas in 2030. Dus dat is ook nog 6 jaar. En dan heb je nog al die andere woningen die je daarnaast nog hebt.
Ik hoor jou zeggen dat aardgasnet, dat moet je een beetje in stand houden. Want daar kunnen we misschien met waterstof wat mee. Mm-hmm. Maar goed, de opwekking van waterstof kost ook heel veel energie. Hè? Dat moet ook ergens vandaan komen.
Nou, we zien bijvoorbeeld nu met al die zonneparken en windturbines. Dat we heel veel pieken hebben overal in het land aan stroom. En juist door dat stroom te gebruiken om waterstof mee op te wekken. Mm-hmm. Voor in tijden dat er minder zon is of minder wind is. Of minder andere energiebron voor die waterstof.
Ja.
Dat je dan altijd gewoon de hele dag dit continue energie kunt opwekken. Want dat heb je nu niet. Nu heb je overbelaste energienetten. Omdat op ene moment heel hard waait en heel hard de zon schijnt. En op andere momenten niet.
Maar dan hebben jullie wel vertrouwen erin dat ze een nieuwe techniek als waterstof, als energiedrager. Ja. Dat in Almelo op grote schaal kan worden uitgerold. Op tijd.
Dat denken we wel. Dat is misschien niet als enige natuurlijk, want je hebt daarnaast nog zonne-energie. En je hebt daarnaast nog dat de provincie bezig is met kernenergie. Dus dit is niet als enige. Dat zijn niet andere dingen uit. Maar het is wel een van de grootste energieleverers voor de toekomst van Almelo. Dat wel.
Nou is Almelo, begrijp ik, groot aandeelhouder van Kogas. En is de relatie met Twents niet al te best?
Nee.
Misschien even met het laatste beginnen. Waarom is die relatie met Twents niet zo heel goed? Wat is het probleem?
Daar weet ik zelf op dit moment het antwoord niet op.
Oké, dat mag ook. Vind ik een eerlijk antwoord. Ja. En dat groot aandeelhouderschap van Kogas heeft dat iets te maken? Is dat ook een reden om te zeggen, we hebben die relatie met Kogas al. Laten we nou gewoon die installaties in stand houden en zorgen dat er watergas door die leidingen of waterstof door die leidingen gaat. Speelt dat een rol of staat dat er wat jou betreft los van?
Dat speelt niet echt een rol, denk ik. Nee, het is gewoon als zich. De relatie maakt denk ik niet echt invloed op waarom wij dit vinden. Het gaat ons echt puur om, ook al waren we de beste vrienden mee, dan vinden we dit nog steeds niet schoon. Niet steeds niet duurzaam om als daar afval te verbranden.
Ja, precies. Heb je het idee hoe dat in de rest van de gemeenteraad ligt? Jullie standpunt is daarin helder. We moeten een andere koers, niet meer oude technieken, maar iets nieuws gaan doen.
Ik denk dat er wel een meerderheid is. Want je zag toen ook dat best veel partijen, tenminste een landelijke afdeling, ook al bezwaar had. Toen bleek dat Amsterdam enorm veel huisafval uit Rome importeerde voor een warmtenet. Daar was er nog best veel ophef over, onder best veel partijen. Ik denk dat bij ons in de gemeenteraad dat niet heel anders zal zijn.
Mm-hmm. Nee. Nou zegt Twents zelf natuurlijk ook dat zij op termijn niet afval blijven verbranden. Dat zal nog wel even duren, maar ze zien zelf ook wel van ja, dat heeft niet de toekomst. Dus we moeten in de toekomst dat warmtenet dat we uitrollen ook aansluiten op andere energiebronnen. Geothermie, dat zou ook waterstof kunnen zijn. Ja. Mm-hmm. Is dat een wenkend perspectief van Twents dat misschien dan toch wel zeggen, ja goed, misschien moeten we dat in die combinatie ook wel doen, maar het wel als Twente doen.
Ja, geothermie bijvoorbeeld is zeker wel een goed idee. Dus ja, ook toen net de waterstof al redelijk in ontwikkeling. Maar het heeft wel ook wel potentie op bepaalde plekken tenminste wel in Nederland, niet per se Twente, volgens mij niet echt, maar daar is ook zeker wel mogelijkheid toe, ja.
Maar ik hoor eigenlijk vooral, Stef, dat jullie zeggen, ja, dat warmtenet, daar hebben we gewoon geen vertrouwen in. En wat dan precies het alternatief is, wat vraag je van het college bijvoorbeeld om dat toch beter te onderzoeken?
ja, en ook vooral meer duidelijkheid te geven over deze, over dit nieuwe warmtenet natuurlijk. Ja, wij kunnen natuurlijk ook mis hebben. Dus daarom ook natuurlijk vragen om te kijken, ja. Is het inderdaad zo slecht als onze twijfel dat aangeeft? Of is het toch, of zien wij toch misschien iets over het hoofd waardoor het toch goed is?
Wat is je vervolgstap, Stef? Wat gaat er gebeuren in de komende raadsperiode? De komende raadsvergaderingen, zeg even moties, voorstellen. Wat moet ik me...
Dat gaat afhangen van de antwoorden natuurlijk die we krijgen. Daar wachten we eerst natuurlijk rustig op. Mm-hmm. Ja, eerst wachten we op de antwoorden.
Welke
wat daaruit blijkt. En als dat meer vragen oplevert of actie oplevert van ons, ja, dan komt dat natuurlijk. Maar als dat natuurlijk niet nodig is, dan niet.
Misschien dan toch nog even, want dat is mij nog niet helemaal... Welke vraag, wat is de kernvraag die je gesteld hebt aan het college?
Kernvraag, nee, we hebben niet echt één kernvraag, het zijn meerdere kernvragen.
Wat wil je weten?
Of het rendement klopt, of het echt duurzaam is wat Pens bijvoorbeeld beweert. Of Almelo echt achtergesteld gaat worden. Als dat verzorgingsgebied, voor echt 25.000 woningen in dat verzorgingsgebied verzorgd worden... Of misschien buiten het verzorgingsgebied.
Ja.
Ja, het is niet echt één kernvraag, maar gewoon meerdere kernvragen over verschillende kanten van dit onderwerp.
Ja, en die raken dan aan de vraag hoe duurzaam het is. Die vragen raken aan de vraag hoe toekomstbestendig het is. En die raken aan de vraag...
Of het uiteindelijk goed is voor Almelo en de inwoners van Almelo.
Exact.
Ja. Dat is uiteindelijk de kernvraag.
Ja. Tot slot dan, Stef. Wat was eigenlijk het plan met dat warmtenet? Dat is 2030, hoor ik jou zeggen. Dat ze dat willen
gaan uitvoeren. Almelo stond er 2030 bij.
2030, ja. Oké.
Dat is de planning.
Er is nog tijd om te discussiëren wat dat betreft.
Ja, ze verwachten dat... in 2030 het klaar is, natuurlijk. Dus, maar dat kan natuurlijk altijd nog uitlopen. Dat gebeurt wel vaker.
Ja. Ja, als het in 2030, als het tot de warmtenet komt, dan moet die schop wel snel de grond in, kan ik me voorstellen. Als het via het aardgasnet, ja, dat ligt er al. Dat is misschien wat minder bewerkelijk, dat weet ik niet.
Precies.
Oké. Okay. Stef, Kleine Staarman van lokale partij in Almelo, Lokaal Almelo Samen. Dankjewel. We blijven het volgen. Laat het ons vooral weten ook wat de antwoorden zijn van het college.
Zullen we doen, ja.
Dat was het einde, tot zover. Ja, we zijn helemaal aan het einde, Niels. Het einde van de week, het einde van 120 vandaag. Voor vandaag terugkijken kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 uur, 10 uur. Dat gaat zo door op televisie. Zometeen hier DJ Non-Stop. Heel veel plezier en een verrekte fijn weekend.
Zo is het.
120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De financiële meevallers en tegenvallers voor dit jaar, de voorjaarsnota, worden eerder bekend dan normaal. Al op maandag weten we hoe het zit met de inkomsten en uitgaven van het kabinet. De informateurs hadden erom gevraagd omdat ze die cijfers nodig hebben bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet.